Romeinen 11 is een heel lang hoofdstuk en het zou jammer zijn als we te weinig tijd hadden om het enigszins recht te laten wedervaren. En daarom doen we hetzelfde als we met hoofdstuk 9 hebben gedaan. We willen vanavond de eerste 24 versen overdenken en dan de laatste 12 versen de volgende keer samen nemen met hoofdstuk 12. Wij lezen dus nu, en dat doe ik uit de Telos-vertaling, Romeinen 11, vers 1 tot en met 24. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij Israël bij God aanklaagt? Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tot hen? Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven, die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Maar is het door genade, dan is het niet meer op grond van werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de overigen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel hun tot een strik, tot een vangnet, tot een aanleiding tot vallen en tot een vergelding worden. Laten hun ogen verduisterd worden om niet te kijken en laat hun rug voor altijd krom zijn. Ik zeg dan, zijn zij gestruikeld opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen, om hun jaloersheid op te wekken. En als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, en hun verlies de rijkdom van de volken, hoeveel te meer hun volheid? Tot u dan de volken, zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees, en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent, en mede deelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken. En als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. U zult dan zeggen, er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad, zij zijn afgebroken door het ongeloof, en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, hij mocht ook u niet sparen. Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u. Als u in de goedertierenheid blijft, anders zult ook u worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden. Tot zover uit het woord van God. Wij weten allen dat de hoofdstukken 9, 10 en 11 in de Romeinenbrief bij elkaar horen. Ze vormen een soort aanhangsel op die eerste 8 hoofdstukken om de bijzondere vraag te beantwoorden wat toch wel het bijzondere plan van God met Israël is. Paulus had immers eerder gezegd dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. Beiden zijn in dezelfde zonden verstrikt. Beiden zijn afhankelijk van dezelfde genade van God. In dat opzicht zijn er geen verschillen. En dus kwam de vraag op, maar er zijn toch bijzondere beloften aan Israël gegeven, die nog steeds niet in vervulling zijn gegaan. Is er dan geen bijzondere plek meer voor Israël in de regeringswegen van God? En het antwoord luidt wel degelijk. Deze 3 hoofdstukken zou je als volgt kunnen samenvatten. In hoofdstuk 9 ging het in het bijzonder om de verkiezing van Israël. Je kunt ook zeggen, maar dat hoort bij elkaar, de soevereiniteit van God. In het 10e hoofdstuk ging het om de val van Israël, hun falen. En in hoofdstuk 11 gaat het om het herstel van Israël. Want God laat niet varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Het trof me zo in de 2 liederen die wij zongen, dat daar de nadruk wordt gelegd op de uitverkiezing. In de psalm zongen wij: zalig wie door u uitverkoren mag wonen in uw hof. En in het gezang: ja, eer ik nog was geboren, heeft zijn liefde mij verkoren. Israël is verkoren door Gods liefde en mededogen. Niet door enige verdiensten, want dan zou de verkiezing geen verkiezing meer zijn. Verkiezing is altijd soeverein van Gods wegen. Als het dat niet was, als het geen vrije keuze van God was, was het geen verkiezing meer en was het niet soeverein meer. En zo is het ook met Israël gegaan. En we lezen daarom ook tegen het einde van dit 11e hoofdstuk, dat zij van in het eind van vers 28, wat de verkiezing betreft, geliefden zijn ter wille van de vaderen. Want, zegt vers 29, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, daar kan hij nooit berouw over hebben. Met andere woorden, daar komt hij nooit op terug. Maar dat gezegd hebbende, zitten daar natuurlijk wel een aantal vragen aan vast. Hoe is dat dan met Israël? Wat is Israëls tegenwoordige positie, waar toch weinig van die verkiezing te zien is, omdat het grootste deel van Israël zijn Messias heeft verworpen? En hoe zit het dan straks? Gaat dat dan allemaal maar zo? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat God alsnog de beloften die hij in verkiezende genade aan Israël geschonken heeft waarmaken? Wel, Paulus begint dit hoofdstuk met de vraag waar alles om draait. Heeft God nou zijn volk verstoten, ja of nee? En hij begint met een heel eenvoudig argument. En dat is: als God zijn volk verstoten had, dan kon ik hier ook niet staan als een product van de genade van God. Want ik ben ook een Israëliet. Op zijn minst zal je dan toch moeten zeggen dat God in zijn goedheid aan een deel van Israël ook vandaag wel degelijk de belofte waarmaakt. Want ik, Paulus, ben daar een voorbeeld van. Ik ben immers ook een Israëliet. Ik ben ook een nakomeling van Abraham. En zelfs uit de stam van Benjamin. Toch niet de eerste, de beste, als je bijvoorbeeld bedenkt dat zijn grote naamgenoot, koning Saul, uit die stam afkomstig was. Nee, ik ben het levende voorbeeld ervan dat God zijn volk niet verstoten heeft, ook al lijkt dat erop. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. In hoofdstuk 8 zagen we dat verband. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. En dat is verkiezing. Hoe komt het dan dat Israël dat eventueel zou denken? Omdat de grote massa inderdaad van Israël buiten de boot dreigt te vallen. Heeft zijn Messias verworpen en lijkt daardoor buitengesloten te zijn van de zegeningen. Je zou soms haast kunnen denken dat Paulus de enige was. En dan zegt Paulus, pas op, er zijn andere tijden geweest waarin zelfs iemand als Elia op die gedachte kwam, dat hij de enige was. En toen bleek dat hij zich ook vergiste. Op zichzelf is dat opmerkelijk, beste mensen, want God komt niet graag op de fouten van zijn mannen en vrouwen terug. U zult van de oud-testamentische gelovigen geen enkele fout vermeld vinden in het Nieuwe Testament, behalve deze ene keer. Dus dat moet dan ook wel heel erg geweest zijn wat Elia zei. Je kunt soms zo gefixeerd zijn op de genade die jou ten deel is gevallen, dat je er geen oog meer voor hebt dat er nog vele anderen zijn. Dat kan je zelfs als gemeente gebeuren. Je kunt met elkaar zo tevreden over jezelf zijn, dat je denkt, dit is het ware, en dan heb je geen oog meer voor de genade die God ook in rijke mate aan andere christenen schenkt. Dat idee van wij zijn het en wij zijn de enige en wij zijn alleen overgebleven, dat is de zonde van Elia. En nogmaals, het feit dat God dat hier nog weer eens oprakelt, laat wel zien hoe erg hij dat gevonden heeft. Maar waar het nu om gaat is dit. Zelfs in die donkere tijd van Elia bleken er altijd toch nog 7000 te zijn. Dat is 6999 meer dan Elia dacht, want hij dacht dat hij alleen was. Weet u niet wat de schrift zegt? Hoe Elia Israël bij God aanklaagde. Heer, uw profeten hebben zij gedood, dat was waar. Uw altaar omvergeworpen, dat was waar. En ik ben alleen overgebleven, dat was niet waar. En zij zoeken mijn leven, dat was wel waar. Maar dat ene, dat draaide het om. Ik ben alleen overgebleven. En dan zegt de Heer, en let u op de woordkeus. Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Daar staat niet simpelweg, er zijn er nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben. Zo had het ook gezegd kunnen zijn. Dan was het bezien vanuit de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Elke Israëliet stond voor die keuze. Buig ik mijn knieën voor de Baals, ja of te nee? En hier waren er 7000 geweest die ervoor gekozen hadden dat niet te doen. Dat zou volkomen bijbels zijn om het zo uit te drukken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij hebben die keuzes ook als christenen. Om ons neer te buigen voor de afgoden van deze wereld of dat niet te doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar in dit hoofdstuk worden de dingen vooral bezien vanuit het gezichtspunt van de goddelijke soevereine verkiezing. Daarom is het zo mooi dat God het zo zegt. Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven. Dat wil zeggen, God zelf heeft ervoor gezorgd dat die 7000 er waren. We hebben dat al zo vaak in verschillende verbanden gezien en het kan nooit kwaad daar weer de nadruk op leggen. Als het om deze dingen gaat, kun je ze altijd bezien vanuit het standpunt van de menselijke verantwoordelijkheid. En dat blijft altijd 100% staan. Mag je nooit wegvegen. Maar er is ook altijd die andere kant, dat andere gezichtspunt van de goddelijke, soevereinig verkiezende genade. En dat is ook 100% waar. Wij krijgen die twee niet op één noemer. Maar dat hoeft ook niet. Dit is eenvoudig te moeilijk voor ons. Als je maar laat staan wat de schrift over die beide aspecten zegt. Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven. Dat is in gewoon modern Nederlands. Ik heb ervoor gezorgd dat er in elk geval nog 7000 waren die mij trouw bleven. Dat is Gods soevereine genade. En Paulus trekt daar dan onmiddellijk de parallel uit. Hij zegt, zo is het nou vandaag ook. Ook vandaag zijn er figuurlijk gesproken die 7000 die hun knieën niet voor Baal gebogen hebben. Dat betekent in dit geval concreet 7000 die niet meegegaan zijn met de ongelovige massa van het Joodse volk, maar die hun Messias hebben erkend en aanvaard en zich voor hem hebben neergebogen. Zo had hij het kunnen zeggen vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. Want elke Israëliet had die keuze voor of tegen Jezus van Nazareth. En zij werden volledig verantwoordelijk daarvoor gehouden. Zij zouden een rekenschap moeten afleggen daarvoor. Maar vanuit het standpunt van de verkiezing zegt Paulus het zo. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Dat wil zeggen een overblijfsel waar de Heere God zelf voor gezorgd heeft. Op basis van zijn verkiezende genade. En omdat het genade is, is het dus geen verdienste. Als het aan Israël had gelegen, dan had helemaal niemand de Messias aangenomen. En als het aan ons, niet-Joden, had gelegen, was precies hetzelfde gebeurd trouwens. Want ook wij zijn volkomen afhankelijk van verkiezende genade. Het is dus genade dat ze het gezien hebben. En nogmaals, dat doet niets af aan hun verantwoordelijkheid. Als ze voor Gods troon zullen staan, elk van hen afzonderlijk die keuze gehad heeft in die tijd, die de Heer Jezus heeft leren kennen en voor of tegen hem koos, zullen ze daarvan rekenschap moeten afleggen. Maar gezien vanuit God zijn ze allen tezamen afgeweken en onnut geworden. Er is er niet één rechtvaardig, niet tot één toe. Denk erom dat dat in Psalm 14 en 53 vooral van Israël gezegd wordt. En dat er dan toch nog 7000 zijn hier figuurlijk gesproken, dat is Gods verkiezende genade. En als het dus genade is, dan is het niet meer een kwestie van enige verdiensten. Dan is het niet op grond van werken, anders is de genade geen genade meer. Wat dan, zegt Paulus. Dat is vaak zo'n moment van bezinning. Zo van, laten we nou eens even samenvatten waar we nu precies staan. Wat hebben we nou gevonden? Dit. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Nou, aan het slot van hoofdstuk 9 hebben we dat gevonden. Israël dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot die wet niet gekomen. Zij zochten iets wat ze niet vonden. Dat kwam niet doordat ze niet hard genoeg gezocht hadden, maar dat kwam doordat ze naar het verkeerde zochten. Ze zochten iets onvindbaars. Wat ze zochten was een gerechtigheid uit de wet, een eigen gerechtigheid op basis van eigen prestatie en eigen verdiensten. Daar streefden zij naar. Dat kun je natuurlijk niet algemeen zeggen van elke Israëliet. Paulus generaliseert hier een beetje. Dat kan in de kortheid van dit bestek ook niet anders. Maar als je kijkt naar de geestelijke leiders van dat volk, zoals we ze in de evangelie zien, dan wordt dat ruimschoots bevestigd. Dat zoeken naar eigen gerechtigheid. Paulus zelf was er zo één. Gisteravond mocht ik ergens spreken over Filippenzen 3. Waar Paulus zegt, voor zijn bekering, wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, onberispelijk. Hij kon in de spiegel van de wet kijken. En als het ware zeggen, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het rechtvaardigste in het hele land? En dan kon de wet niet anders zeggen dan jij, Paulus. Jij bent de beste, de braafste, de ijverigste, de toegewijdste, de intelligentste, de geleerdste, nou noem maar op, Jood. Waaruit kent gij uw ellende? Paulus zou gezegd hebben, nou beslist niet uit de wet Gods, want als ik in de wet Gods keek, zag ik een onberispelijk mens. En het probleem was dat zoveel Joden, fariseeën en schriftgeleerden, tot wie Paulus ook behoorde, op diezelfde wijze zich verlustigden in hun eigen gerechtigheid. En het mooie is in Filippenzen 3, als Paulus tot bekering is gekomen, dan zegt hij zelfs al zou het mogelijk zijn zo'n eigen gerechtigheid. En dat kan niet, bestaat niet, maar zelfs zou het mogelijk zijn, dan zou ik er niet eens in geïnteresseerd zijn. Want het is Christus voor, het is Christus na. Dat is het grote verschil. Het gaat er niet om dat wij een andere manier hebben ontdekt om tot de gerechtigheid te komen. Het gaat om dat Christus is ingekomen en dat verandert alles. Paulus zegt, ik ben alleen nog maar geïnteresseerd in een gerechtigheid die door Christus Jezus is. Deze Joden zochten naar het verkeerde. Geen wonder dat ze het niet vonden, maar toch, de uitverkorenen hebben het verkregen. Die uitverkorenen waren geen draad beter dan de rest. Maar ze waren ten prooi aan de genade van God. En de overigen zijn verhard. Dat de uitverkorenen het mochten zien was puur genade van God. Dat de overigen zijn verhard was puur hun eigen schuld. Ik hoor u denken, ja maar. En dat laat ik u rustig denken. Want je komt daar nooit uit. Maar wat ik zei was goed. En uw ja maars zijn ook begrijpelijk en terecht. En toch laat ik het zo staan zoals ik het zei. Paulus onderstreept dat aan de hand van twee schriftplaatsen. In eerste plaats vers 8, een woord dat we vinden in Deuteronomium 29, maar ook in Jesaja 29. En dan een woord uit de psalmen, vers 9 en 10, psalm 69. Altijd boeiend om te zien hoe in het Nieuwe Testament met de psalmen wordt omgegaan. Want eigenlijk geeft dit aan dat, en er zijn ook andere aanwijzingen voor, dat psalm 69 een messiaanse psalm is. Wat je daar niet direct misschien zo aan zou hebben afgezien. Maar daar wordt ook gezegd, in mijn dorst gaven ze mij azijn te drinken. Maar hier, dit is een heel bijzonder oordeel dat uitgesproken wordt. God heeft een gegeven, een geest van diepe slaap. Dat is een oordeel van verharding. Hij heeft hun een geest gegeven, dat betekent zowel als een gezindheid die gekenmerkt wordt door diepe slaap. Een mentaliteit, een geestelijke instelling, een houding, gekenmerkt wordt door diepe slaap. Ze zijn buiten Westen. Ze weten het niet meer en ze zien het niet meer. Ze zijn van de wereld, van de geestelijke wereld. Ze zien niet meer wat er te zien zou moeten zijn en ze horen niet meer wat God hun zou willen laten horen. Ze zitten potdicht. Ze slapen. En David zegt, laat hun tafel hun tot een strik en tot een vangnet zijn. Een tafel is een plaats van zegen. Zoals eten en drinken daar in de Bijbel zo vaak een beeld van is. Maar dat wat hun tot zegen had moeten zijn, is voor hen tot een strik, tot een vangnet geworden. De Heer Jezus is een rots waarop je kunt bouwen, zegt Jesaja 28. Maar het kan ook een rots zijn waarover je struikelt. Een rots, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En zo is die tafel voor hen geworden. Wat een zegen had moeten zijn, is een vangnet. Een aanleiding tot vallen en een vergelding geworden. Laat hun ogen verduisterd worden om niet te kijken. En laat hun rug voor altijd krom zijn. Dat is een oordeel van verharding. We vinden dat 3 maal in de schrift. Misschien herinnert u zich nog bij hoofdstuk 1 dat we gezien hebben dat ook de heidenen, de niet-joden, voor zover ze ook leven in hun poel van losbandigheid, vallen onder dat oordeel van verharding. Verharding is heel erg. Het betekent dat iemands hart verhard wordt, zodat het niet meer kan veranderd worden tot bekering en wedergeboorte. Dat doet God niet zomaar. Dat doet hij als een mens aanhoudend de verzenen tegen de prikkel slaat. Zoals de Heere het hart van Farao verhardde nadat de Farao eerst een aantal malen zelf zijn hart verhard had. Dan komt het punt, the point of no return. Het punt waar Gods genade met eerbied gesproken uitgepraat is en een mens aan zichzelf wordt overgeleverd. In Romeinen 1 van de heidenen, in 2 Thessalonicenzen 2 wordt het gezegd van de naam christenen. Dat is wat ons maar het meest mag aanspreken. Dat ook over diegenen die zich christenen noemen en het niet zijn, een oordeel van verharding komt. Zodat ze het niet meer zien, hun ogen gesloten zijn, zodat ze niet meer kunnen kijken en hun oren niet meer kunnen horen. En hier geldt het voor Israël. En toch komen er heidenen tot bekering. Toch komen er ook schijnchristenen tot bekering. En komen er ook Israëlieten tot bekering. Dat is Gods genade. In alle tijden is het zo geweest. Maar, en nu komen wij tot een heel belangrijk punt. Wat zoveel niet hebben gezien. En wat in dit hoofdstuk toch naar mijn bescheiden mening zo duidelijk is. Velen hebben in dit hoofdstuk wel willen zien dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Dat staat in vers 5. En dat geldt voor de tegenwoordige tijd. Maar Paulus spreekt in dit hoofdstuk over 2 heel verschillende zaken. Hij zegt dat er in deze tijd waarin wij nu leven een overblijfsel is. Dat is een rest. Dat betekent de massa komt er niet aan te pas. Die is onder dat oordeel van verharding gekomen. Maar er is een restje dat toch deel krijgt aan de zegening. Dat ziet men wel. Dat is niet zo'n probleem. Maar Paulus zegt nog iets in het hoofdstuk. Nu een overblijfsel, maar straks het herstel van Israël als zodanig. Zoals hij dat het duidelijkste zegt in vers 26, zo zal heel Israël behouden worden. Er is een geweldig contrast hier tussen het overblijfsel dat behouden wordt in de tegenwoordige tijd en het ganse Israël dat behouden wordt in de toekomende tijd. Of dat heel, dat gans nou helemaal zo absoluut genomen moet worden, daar moeten we het de volgende keer maar over hebben. Maar in ieder geval is het contrast zeer uitgesproken. En de verzen die we nu voor ons hebben en die heel belangrijk zijn, vers 11 tot 15, laten dat ook duidelijk zien. Er is een overblijfsel nu, maar er is een volheid straks. En dat woord volheid komt in vers 12 voor. In vers 11 zegt Paulus, ik zeg dan, zijn zij gestruikeld opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet. Dat is wat moeilijk zinnetje, want je zou zeggen, nou ze zijn toch ook inderdaad gevallen. Hoe kan Paulus dat nou ontkennen? Ja, maar de klemtoon ligt op dat woordje opdat. Dat betekent, is het doel van God met dat volk geweest dat ze zouden vallen en daar liggen ze dan en dat is het dan en dan is het afgelopen? Is dat Gods laatste woord? Een struikelen dat uitmondt in vallen en niet meer opstaan? En dan zegt hij volstrekt niet. Maar het dient wel een doel. Het is niet voor altijd. We hebben het net aangegeven, we komen daar direct steeds duidelijker op terug. Het is niet voor altijd. Er komt een tijd dat heel Israël behouden wordt, zegt vers 26. En vers 13 zegt, vers 12 zegt, hoeveel te meer zal dan hun volheid zijn? Maar nu is het nog slechts een overblijfsel. En in deze tussentijd, wat Paulus dus noemt in vers 5, de tegenwoordige tijd, werkt God een heel bijzonder plan uit. Dan moet ik u nog weer, om dat toe te lichten, weer iets zeggen dat erg belangrijk is. Je zou kunnen denken, met eerbied gesproken, het is God toch een beetje uit de hand gelopen. Israël deed niet wat van hen verwacht werd, de Messias aannemen. Die hebben hun de Messias de rug toegekeerd. Maar goed, God heeft dan toch nog wel een klein overblijfsel kunnen redden. En nu is het wachten maar tot Israël behouden wordt. Maar er is eigenlijk een hoop tijd verloren gegaan. Wat jammer dat ze het nou niet meteen gezien hebben. Maar dat is niet zo. Hier ligt Paulus een tipje op van de sluier. Wij zien dat dit interval, deze tussentijd, waarin de massa van Israël de Messias niet heeft herkend, daar werkt God een heel bijzonder plan uit. Niet een plan dat hem pas inviel toen Israël de Messias verworpen had, maar een plan dat er altijd al was. En nu stuiten we weer op iets dat wij niet kunnen begrijpen. Het is precies hetzelfde probleem. Het plan was er altijd al om die volheid uit de heidenen bijeen te brengen. Volheid uit de volken, dat is een uitdrukking uit vers 25. Dat plan was er altijd al. Maar het treedt in werking nadat Israël zijn Messias heeft verloochend. En dan zou je denken, ja maar als God dat allemaal al zo gepland had, dat daar die volheid uit de volkeren zou worden toegebracht. Ja, dan lijkt het erop dat de val van Israël daarvoor een voorwaarde was. Maar hoe kan Israël er dan nog wat aan doen? Dan is dat allemaal deel van Gods plan. Hoe kan Israël daar dan nog voor verantwoordelijk zijn? En nou zit u weer vast. En dat komt door dat voortdurende verlangen het kloppend te krijgen. En ik heb u wel eens vaker gezegd, in het 12-jarig bestand, in de strijd tussen Arminianen en Gomaristen probeerden beide partijen het ook al kloppend te krijgen. En het is toen niet gelukt en het lukt vandaag ook niet. De ene partij loste het op door alleen maar de verantwoordelijkheid te zien, dat noemen we Arminianen. En de andere partij door alleen maar Gods verkiezende soevereiniteit te zien. Dat noemen we Gomaristen. En door het conflict mede werd de eenzijdigheid aan beide kanten alleen maar sterker. Israël was volkomen verantwoordelijk voor het feit dat zij de Messias verwierpen. En tegelijkertijd voltrekt God zijn soevereine plan. Het is net als met de zondeval in het algemeen. Dat kan misschien een beetje helpen. Je mag nooit zeggen dat God de zondeval heeft gewild. dan maak je God tot oorsprong van de zonde. Dat is verwerpelijk. Dan zou God de schuld van de zondeval zijn. Maar tegelijkertijd zul je moeten zeggen, zonder die zondeval zou God nooit die heerlijke wereld hebben kunnen bereiken waarheen nu hij met de wereld op weg is, dankzij het kruis van Golgotha. Daarom zei Augustinus al, o gelukkige val. Niet omdat die val op zichzelf zo gelukkig was, maar omdat hij uiteindelijk leidt tot een betere wereld dan de wereld die Adam ooit verloren heeft. Daar kom je niet uit, maar je kunt het wel laten staan. Als je het maar ziet, je hoeft het niet te snappen, maar je moet het wel zien. Je moet het wel zien dat Israël verantwoordelijk is voor het feit dat zij gezondigd hebben tegenover de Messias. En dat tegelijkertijd het allemaal in Gods plannen was besloten. Je moet het wel zien dat de zondeval 100% de verantwoordelijkheid is van de mensen, niet van God. Maar dat het tegelijkertijd ingecalculeerd was in de plannen van God die hij vanaf de schepping of van voor de schepping met deze wereld had. Dat is steeds weer dat die grote spanning tussen menselijke verantwoordelijkheid en de verkiezende genade van God. Misschien wel een van de moeilijkste problemen van de Bijbel. Zeker een van de top drie. Want talloze problemen blijken daartoe te herleiden te zijn. En zo is het hier ook. Paulus zegt, door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen. Dus niet God trok zich er niets van aan en hij voltrok zijn plan aan de volken. Nee, hij legt een oorzakelijk verband. Doordat Israël de Messias verwierp, kon nu het heil tot alle volkeren komen. Dat ook nog weer als gelukkig neveneffect had, dat daardoor hopelijk de jaloersheid van Israël zou worden opgewekt. Nou, in het boek Handelingen kun je dat zien, dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is, maar dan in verkeerde zin. Jaloersheid heeft die dubbele betekenis. Jaloersheid in de zin van, oh, wat zou ik dat graag ook ontvangen. Dat is een goeie. Maar ook het misgunnen van wat de ander heeft. Dat vind je in Handelingen 14 bijvoorbeeld, als de Joden daar het heil dat ze zelf weigeren misgunnen aan de volken. Maar hier betekent jaloersheid, als de Joden maar eenmaal gaan zien wat de heidenen door Gods genade hebben ontvangen, dan zullen zij ook dat willen ontvangen wat zij tot dusver gemist hebben. En dan zegt Paulus, als hun overtreding de rijkdom van de wereld is, dus als door hun afwijzen van de Messias er zoveel rijkdom in het evangelie tot de wereld gekomen is, en hun verlies, hun nederlaag, hun falen de rijkdom van de volkeren betekent, hoeveel te meer hun volheid. Hoeveel te meer als God zijn wegen met dat volk tot volheid gaat brengen, tot voleindiging. En volheid is niet een overblijfsel. Een overblijfsel uit Israël is er nu. Tot op de dag van vandaag is het slechts een overblijfsel. Ook al zijn er nog zoveel Messias beleidende Joden, zoveel meer dan 20, 30 jaar geleden. Het blijft toch op het gehele Jodendom wereldwijd een overblijfsel. Maar straks is er niet een overblijfsel. Straks is er een volheid. Zoals vers 25 zegt dat er een volheid uit de volkeren zal ingaan, zo is er ook sprake van de volheid van Israël. Nu een overblijfsel, straks de volheid. Tot u dan de volken zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben. Ja, zou je kunnen denken, Paulus, waar maak je je druk over? Jij hebt toch een bediening voor de volkeren? Wat maak je je dan druk over Israël? Dat is toch jouw bediening niet? Ja, maar Paulus is wel zelf een Israëliet en hij heeft dit volk hartelijk lief. We hebben dat gezien in het begin van hoofdstuk 9. Hij had wel met een banvloek van Christus gescheiden willen zijn vanwege dit volk, zegt hij in 9 vers 3. Paulus is een apostel der volken. Goed, het is waar. Zijn bediening is onder de volkeren. Maar Paulus kan daarbij Israël nooit vergeten. Dus waar hij op hoopt is dat als hij zijn bediening onder de volkeren goed verricht en velen uit de heidenen tot Christus komen, dat de Joden dat zullen zien en jaloers zullen worden en daardoor ook begeerig zullen worden naar het heil in Christus. Dus Paulus is blij met zijn bediening. Hij is er trots op. En hij dankbaar dat hij die gelegenheid heeft. Want door zijn taak onder de volkeren hoopt hij dat door de bekering van vele heidenen ook vele Joden zullen worden aangesproken. Opdat hij enigen, ja, want dat is nu. Het is alleen maar een overblijfsel. Straks de volheid. Nu enigen uit hen mocht behouden. Maar dan weer de volheid. Vers 15, maar dat is dan ook in de toekomende tijd. Want als hun verwerping, als dus Israëls terzijdestelling in de wegen van God voor een tijd, als dat de verzoening van de wereld inhoudt, als daardoor het heil tot de wereld is gekomen, en nu de heidenen een deel krijgen aan de verzoening die Christus heeft tot stand gebracht, hoe zal het dan wel niet zijn als Christus, als Israël straks door God zal worden aangenomen? Als hun verwerping al zo'n zegen afwerpt, hoe zal het dan met hun aanneming zijn? Wat zal dat anders zijn dan leven uit de doden? Niet van een overblijfsel, maar van gans Israël. Er zijn allerlei profetieën die daarnaar verwijzen, maar een heel bekend is in Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. Maar u kunt ook de eerste verzen lezen uit Daniël 12. In beide gevallen gaat het daarover die geestelijke opstanding van Israël uit de doden. Nu zijn zij nog voor het allergrootste deel in die doodslaap, waaruit God hen straks zal wekken. Nu een overblijfsel, straks gans Israël. Paulus licht dat toe aan de hand van een beeld dat zeer bekend is geworden. En dat is het beeld van de olijfboom. In het Oude Testament worden die bomen goed van elkaar onderscheiden. Het is geen vijgenboom dat meer met gerechtigheid in verband staat. Geen wijnstok die meer met de vrucht van de blijdschap in verbinding staat. Maar een olijfboom. En de olijfolie verwijst altijd, ook al in het Oude Testament, naar de Heilige Geest. Het gaat hier bijzonder, denk ik, daarom om het werk van de Heilige Geest onder zowel Israëlieten als de heidenen. Wat is de olijfboom? Veel hebben gezegd, dat is Israël. Maar de schrift zegt dat hier niet. Het hangt samen met de gedachte dat wij bij Israël zouden zijn ingelijfd. En dat staat nergens in de Bijbel, het staat alleen maar één keer in de berijmde psalmen. Psalm 87. Wij zijn ingelijfd bij de olijfboom. En die olijfboom is de boom, daar zal ik direct nader toelichten, van de zegeningen en de belofte van God, de belofte van Abraham. Maar de schrift, ik ga daar nou niet over uitweiden, en als u meer wil horen, moet u straks maar vragen. Maar de schrift kent niet de gedachte dat de gemeente van God het geestelijk Israël zou zijn. De krachtigste bewijzen, daartoe hoort ook deze olijfboom, maar de schrift zegt niet dat dat Israël is. Het is wat ik noem de boom van de beloften. Paulus gebruikt eerst heel kort het beeld van een eerstelingen en deeg. Nu hebben we te maken met de eerstelingen van de oogst en straks het deeg dat daaruit bereid is. Maar hij gaat er heel gauw over op een beeld dat hij verder ook uitwerkt in deze volgende verzen. Het beeld van een wortel en van takken. In vers 1 had hij gezegd dat hij uit het geslacht van Abraham is. Daar liggen de wortels van Israël. Niet alleen maar in de personen van Abraham, Isaac en Jacob, maar in de beloften die God aan dat volk heeft toevertrouwd. En die beloften waren voor alle volkeren. Want in Abraham zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dat geldt ook voor Isaac en Jacob. En eigenlijk zegt de schrift, in Abrahams zaad. En gelaten legt dat dan uit dat dat Christus is. Maar het gaat er nu om dat alle volkeren, langs de weg van het geloof dan weliswaar, niet zomaar, in Abraham gezegend zouden worden. Op grond van de belofte die God aan Abraham geschonken had. Daarom worden wij in de Galatenbrief ook zonen van Abraham genoemd. Ook de gelovigen uit de volkeren. En Paulus zelf had het gezegd in Romeinen 4. We hebben dat destijds behandeld. Wij zijn geestelijke kinderen van Abraham. Dat is niet hetzelfde als het geestelijk Israël. En daar ga ik nog niet over uitweiden, want daar zitten allerlei gevaarlijke consequenties aan vast. Van vervangingstheologie en vergeestelijkingstheologie. Maar je kunt wel zeggen, want dat schrift, zegt de schrift zelf uitdrukkelijk, dat wij geestelijke kinderen van Abraham zijn. We hebben dat ook in Romeinen 9 gezien. Dat als het gaat om dat geestelijk nageslacht, sommige van de biologische nazaten van Abraham geen kinderen van Abraham zijn. En sommige van hen die Abraham absoluut niet onder hun voorouders kunnen tellen, wel geestelijke kinderen van Abraham zijn. Door het geloof namelijk. En de Heer Jezus zelf had dat al gezegd in Johannes 8. Hij zei tegen de fariseeën, jullie zijn wel nageslacht van Abraham, maar geen kinderen van Abraham. Zo zijn daar geestelijke kinderen van Abraham. En Romeinen 4 heeft ons gezegd, ik roep dat in herinnering, Romeinen 4 heeft gezegd, dat ben je op grond van geloof. Want Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En als ook wij geloven zoals Abraham geloofde, wordt het ook ons tot gerechtigheid gerekend. En dan zijn we geestelijke kinderen van Abraham. En daar gaat het hier om. Het gaat hier om de vraag, wie zijn die geestelijke kinderen van Abraham? Wel, zegt Paulus, je moet wel bedenken dat Israël in dat opzicht zogezegd een natuurlijke plaats had. Want bij Israël hadden de beloften ook een fysieke kant. Je hoorde er al bij louter doordat je ouders erbij hoorden. Het werd voortgezet in de lijn, in de biologische lijn van de geslachten. Louter op grond van het feit dat je een Israëlitisch kind was, betekende dat je hoorde op het terrein van de zegeningen. Maar als het gaat om het geloof, dan weten wij dat dat niet zomaar het erfdeel is van onze kinderen. Je hoeft er niets voor te doen om een Israëliet te zijn, je hoeft alleen maar uit Joodse ouders geboren te worden. Maar om een geestelijk kind van Abraham te worden, is het niet voldoende uit gelovige ouders geboren te worden. Om een geestelijk kind van Abraham te worden, moet je zelf geloven. Hier zit een van de grote moeilijkheden, maar nou haal ik mij wat aan, zeg, van de kinderdoop. Nou, ben benieuwd wat daar straks op komt. Maar dit niet onderscheiden van fysiek nageslacht en geestelijk nageslacht is op zijn minst een kernprobleem. Werk het zelf maar uit. Ik ga het u niet moeilijker maken dan nodig. Maar Paulus zegt, deze mensen, die Israëlieten, zijn de natuurlijke takken. Om een tak op de olijfboom te zijn, als je Israëliet bent, is niet moeilijk, want je bent het al door je geboorte. Voor ons om een tak in die olijfboom te worden, is het niet voldoende om te geboren te zijn uit gelovige ouders. Moet je het geloof hebben. Dat zien we direct, kijk maar mee. Als enkele van de takken afgebroken zijn, dat zijn namelijk die Israëlieten die zelf zich uitgerangeerd hebben. Want sinds de Messias gekomen is, is het niet meer mogelijk een kind van Abraham te zijn buiten Christus om. Dit is het moeilijkste punt dat wij met Israël hebben. En dat gaat me ook aan het hart, om het zelfs maar uit te spreken. Ik zeg het niet met leedvermaak, want het is zwaar. Maar het moet gezegd worden. En het is dit, iemand uit de niet-Joden, zoals de meeste van ons, of misschien wel allemaal, die gelooft zoals Abraham geloofde, is meer kind van Abraham dan een figuur, dan een letterlijke nakomeling van Abraham, die niet gelooft in de Messias. Dat is hard, maar dat is het getuigenis van de schrift. Ik ben meer kind van Abraham dan een Jood die de Messias, die de Heer Jezus Christus heeft verworpen. Van die takken wordt zelfs gezegd dat zij zijn afgehouwen, afgebroken. En u, Paulus zegt dat in het enkelvoud, hij spreekt die hele groep van gelovigen uit de volkeren aan als één geheel. U, die een wilde olijfboom was, u bent daartussen geënt. Daartussen, want er zijn ook nog takken blijven staan. Dat is dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Niet alle Joden zijn afgebroken. Het overblijfsel zit er nog steeds in. En wij zijn daartussen geënt. Wij zijn mede deelgenoot van de wortel. Dat wil zeggen, wij profiteren ook van de zegeningen die vanuit die wortel, vanuit de belofte die God gegeven heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, tot ons vloeien. En we hebben deel aan de vettigheid, de zegeningen van de olijfboom. Maar nu komt het grote gevaar. En wat is dat veel gebeurd in de christelijke geschiedenis? Dat we ons zouden verheffen tegen Israël. Beroem u dan niet tegen de takken. Als je je beroemt tegen een ander, dan is dat omdat je jezelf beter vindt dan die ander. En ook omdat je dat toeschrijft aan je eigen verdiensten. Opscheppen tegen een ander, dat betekent te zeggen, ik ben beter dan jij, of ik doe het beter dan jij. Maar beroem u niet tegen de takken, want u hebt er geen enkele reden toe. Want u bent niet door verdiensten ingeplant in die boom. Het is geen prestatie van u. U kunt nergens recht op laten gelden. Want niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. U bent ingeënt in die zegeningen van de olijfboom. U wordt door die wortel gedragen. Jawel, zult u dan zeggen, maar goed, er zijn dan toch maar takken afgebroken. Omdat ik zou worden geënt. Dan heb je weer datzelfde wat ik straks zei. Die twee plannen, dat plan van God met Israël en die plan van God met de niet-Joden, die horen bij elkaar. Doordat Israël het afwees, konden de heidenen ingevoerd worden. Dat zie je hier ook. Er moesten takken afgebroken worden, zodat die takken uit die wilde olijfboom ingeënt konden worden. Dat hangt met elkaar samen. Het was niet een kwestie van even opschrikken, wij komen er ook bij. Het is heel diep. Er is een deel van Israël dat afhaakte, dat het niet heeft gezien, dat het afgewezen heeft. En daardoor kwam er ruimte voor dat plan dat God had met de volkeren. Er zijn takken weggebroken, zodat ik er tussenin kan staan. Jawel, dat is waar. Maar waardoor sta jij nu op de boom? Waardoor kon jij geënt worden? Was dat verdienste, was dat werken of was het geloof? Hij had ook kunnen zeggen, is dat genade? Dan is het weer Gods kant. Maar aan de kant van de mens moet je zeggen, het was door je geloof dat je bent ingeënt. En waardoor zijn die anderen afgebroken? Omdat God besloten had ze te verwerpen? Als een willekeurige beslissing? Nee, omdat ze niet geloofden. Dus zij werden afgehouden omdat ze niet geloofden. En jij bent ingeplant omdat je wel gelooft. Maar het geloof is geen verdienste. Het geloof zelf is ook verkiezende genade. En geloof trouwens houdt al in dat het niet op grond van werken is, maar alleen maar doordat je je toevertrouwt aan de genade van God, omdat er geen andere weg van zegen is. Geloof houdt dus al in dat het per definitie geen verdienste kan zijn. Wat schep je dan op tegen de takken die afgehouden zijn? Waar beroem je je dan op? Waarom stel je je boven de Jood, terwijl je alleen maar door genade bent ingeënt? Wat een dwaasheid door de hele kerkgeschiedenis heen. Van mensen die zich boven de Joden verhieven en soms zelfs met geweld hun minachting voor de Jood tot uitdrukking hebben gebracht. Van niemand hebben de Joden in deze 2000 jaar zoveel te lijden gehad dan van de christenen. Ik wil wel zeggen schijnchristenen, maar toch mensen die zich als christen aanduiden. Wees niet hoogmoedig, zegt Paulus, maar vrees. Vrees voor wat? Vrees voor jezelf. Je staat door geloof. Maar zij stonden ook door geloof. En toen kwam het ongeloof. Toen de Heer Jezus kwam, toen werden ze ontdekt in hun binnenste. Toen kwam aan het licht wat ze waren. Hoeveel mensen hebben niet geloofd? Ik bedoel dat nu in uiterlijke zin. Zijn een tijdje meegegaan als schijnchristenen. En toen kwam aan het licht wat ze werkelijk waren. Ook die wilde takken van die wilde olijfboom, die helemaal niet heilig was, waar geen belofte voor golden en zegening, die wilde takken zijn door genade ingeplant. Maar die wilde takken kunnen er ook weer uit. Als zelfs de natuurlijke takken afgebroken kunnen worden. Dacht u dat die wilde takken die ingeënt zijn niet ook afgebroken zouden kunnen worden? Hier gaat het niet over afval der heiligen. Hier gaat het over, net als bij Israël, dat velen uiterlijk schijnbaar hoorden tot het volk van God, maar toen ze ontmaskerd werden door God, bleken ze ongelovig te zijn. Er zijn 2 miljard christenen op deze aarde, zeggen de statistieken. Dacht u dat het allemaal wedergeboren mensen waren? Op de kaart van de godsdiensten van deze wereld is Nederland helemaal blauw. Allemaal christenen wonen hier. Hoe kom je anders aan die 2 miljard? Allemaal christenen. Op 6% na dat zijn moslims. Maar de rest, allemaal christenen. Paulus zegt, dacht u dat die wilde takken niet afgebroken konden worden? En hoe erg is het oordeel? Je kon maar beter een arme heiden zijn die nooit het evangelie had gehoord dan een schijnchristen te zijn die straks weer wordt uitgebroken uit de olijfboom. Als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij ook u niet zal sparen als u zich net zo gedraagt als die natuurlijke takken die niet geloofd hebben. Let dus op de goede tierenheid van God aan de ene kant en de strengheid van God aan de andere kant. Want beide zie je hier werkzaam. Die goede tierenheid van God, die zie je uit 2 dingen. Die zie je daaruit dat wij vandaag door genade van God, verkiezende genade, mogen worden ingeënt en zijn ingeënt op de olijfboom. En je ziet die goede tierenheid van God daarin dat God straks die takken van Israël die uitgebroken zijn weer zal inenten. De gestrengheid van God, die zie je daaruit, dat nu die natuurlijke takken van Israël zijn uitgebroken vanwege hun ongeloof. Maar je ziet die gestrengheid ook daarin, dat straks ook die wilde takken die ingeënt waren, weer zullen worden weggebroken als ze niet blijven bij de genade van God. Lieve mensen, de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de christelijke kerk loopt in dat opzicht volkomen parallel. We hebben het er niet beter afgebracht, in veel opzichten nog slechter. Er is een volk van God in het Oude Testament en er is een volk van God in het Nieuwe Testament. En de geschiedenis van die twee volken is een geschiedenis van falen en van mislukkingen, van afvalligheid en van rebellie. Samengevat, van ongeloof. Hoezeer de eersten zich erop lieten voorstaan dat ze Joden waren en de tweeden zich erop lieten voorstaan en nog laten voorstaan dat ze christenen zijn. Paulus zegt het hier nog voorzichtig. Hij zegt, strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierenheid van God over u als u in de goedertierenheid blijft. Met dat voorzichtige bedoel ik, hij stelt het hier als een mogelijkheid. Hij zegt hier als het ware, pas op dat met jullie niet hetzelfde gebeurt als met Israël is gebeurd. Maar even verder is het al geen mogelijkheid meer, maar is het een vaststaand feit. Hier is het nog een waarschuwing, want kijk, Paulus spreekt ons wel collectief aan. Het is dat u, dat enkelvoud is, jij en niet jullie. Dus hij spreekt ons hier allemaal gezamenlijk aan. Iedereen die zich christen noemt, spreekt hij aan. Maar je kunt het natuurlijk ook heel persoonlijk toepassen op jezelf. Ik heb al vaak gezegd op deze plaats. Theologisch gesproken is het volkomen waar. Er is geen afval van heiligen. Maar pastoraal heb je niks aan die uitspraak. Want een christen die zich gedraagt als een goddeloze, die behandelen we als een goddeloze. En die bejegenen we als een goddeloze. En die zeggen we, je weg van de goddeloosheid waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Want wij kunnen niet in zijn hart kijken. Als hij zich gedraagt als een goddeloze, moeten we hem als zodanig behandelen. En kan hij zich daar niet achter verschuilen dat er geen afval der heilig is. Want hij gedraagt zichzelf als een onheilige. Maar zo is het hier ook. Hier gaat het niet over de vraag of dit wedergeboren christenen zijn of niet. Hier gaat het om het feit dat christenen die niet blijven in de weg van het geloof, uiteindelijk hetzelfde lot zullen ondervinden als die Israëlieten die niet zijn gebleven in de weg van het geloof. Want er is geen onderscheid des persoons bij God. Als de Jood niet blijft in het geloof, is dat hetzelfde uitkomst als wanneer de christen niet blijft in het geloof. God heeft geen favorieten. Hij trekt niemand voor. En als iemand voor zou trekken, zou het nog eerder de Jood zijn dan de christen. Want dat is onze oudste broer. God trekt niemand voor. Als ook wij niet blijven bij de goedertierenheid van God, zal het ons net zo vergaan. En dit is de praktische toepassing ook voor ons. Wij houden ons een hele avond bezig met Israël en de plek die Israël inneemt in de wegen van God. En ergens zou u misschien gedacht kunnen hebben, nou ja, dat is wel interessant. En eens kijken wat hij daarvan maakt, want er zijn zoveel meningen over dit hoofdstuk. En aan het einde kunt u dan zeggen, nou, ik ben het ermee eens. Of nou, ik kijk er toch anders tegenaan. En dan zou eigenlijk de prediking toch in belangrijke mate mislukt zijn. Want ook, want kijk, die gemeente in Rome, daar zaten ook heel veel gelovigen uit de volkeren in. Niet alleen maar uit Israël. Ook die hebben wat te leren. Paulus spreekt ze hier aan. Hij spreekt geen Joden aan. Hij spreekt ons gelovigen uit de volken aan. En hij zegt, kijk eens naar die geschiedenis van Israël. Hij zegt, dat kan ook jullie geschiedenis worden. Kan jullie net zo vergaan. Dat is het trieste. Als u in de goedertierenheid van God blijft, dan gaat het goed met je. Maar anders zul jij net zo goed worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven. Nogmaals, dat is hier als mogelijkheid gesteld. Straks in vers 25, 26 is het een vaststaand feit. Het zal gebeuren. Ze zullen zich bekeren. En gans Israël zal hersteld worden. Hier gaat het om de mogelijkheid. Die voor elke Jood individueel nu al is. En ook voor elke christen die van God is afgeweken nu al is. De mogelijkheid van persoonlijk terugkeer tot de Heere God. Als zij niet in het ongeloof blijven, zullen zij weer geënt worden. Dan komen ze terug op de boom van de beloften en krijgen deel aan de zegeningen die God aan de vaderen heeft beloofd. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Het mooie daarvan is weer die spanning tussen verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit. Verantwoordelijkheid houdt in, blijf niet in het ongeloof, kom terug. Ga de weg van het geloof. Dat is een appel op mensen en op hun verantwoordelijkheid. Maar de kant van Gods soevereine genade is, God is machtig hen weer te enten. God is machtig die verharde harten weer te breken. God is machtig hen aan te spreken in het geweten, zodat hun het licht opgaat en ze het zullen zien. Zoals ze het straks inderdaad zullen zien, als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En ze over hem een rouwklacht zullen aanheffen als over een eengeborene, eerstgeborene. Zacharia 12 vers 10. God is machtig hen opnieuw te enten. En God zal het doen. Ook al heeft men vanaf Augustinus het altijd weer ontkend dat God nog een plan heeft voor Israël als geheel. Gelukkig in de nadere reformatie is hier en daar al het licht opgegaan. En voor vele christenen in dit land is het licht al opgegaan dat God een plan heeft voor Israël. Er was grote moed voor nodig voor die predikanten ten tijde van de 17e, 18e eeuw, wat wij dan nu de nadere reformatie noemen. Waar bijbelgetrouwe predikanten niet alleen maar bekering hebben gepredikt tot ons volk, maar ook gezegd hebben, wij moeten het schriftwoord serieus nemen, ook waar het spreekt over Israël. Zelfs waar het gaat over de landbelofte. Israël herstelt in zijn land. Maar ook de noodzaak van bekering voor Israël. Dat vergeet een heleboel enthousiaste christenen vandaag aan de dag. Die praten over vervulling van de beloften, alsof dat mogelijk zou zijn zonder bekering. En daar is nog helaas niet zoveel van te zien. Wel wat, maar niet genoeg. Als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent. Het wordt ons wel ingepeperd, hè? We horen het er helemaal niet van huis uit. Wij zijn door genade binnengekomen. Wij zijn wat die olijfboom betreft allochtonen. Het is niet onze plek waar we van huis uit horen. Wij horen op die wilde olijfboom. Maar we zijn te gast, we mogen er ook bij horen. We zijn uitgenodigd om op diezelfde boom plaats te nemen. En notabene, zij die autochtoon zijn op die olijfboom, zijn een deel althans afgehouden. Het is pure genade. Tegen de natuur in zijn wij daar geënt. Want die beloften waren voor Israël bedoeld oorspronkelijk, ook al was er in bredere zin een belofte voor de heidenen mee inbegrepen. Als u er al mag zijn, op die boom van de beloften, hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden. Als zij terugkeren tot God en zijn genade, dan zal het een thuiskomen zijn. Toen wij deel kregen aan de zegeningen was het geen thuiskomen, want het was oorspronkelijk niet voor ons bedoeld. In Gods diepere raad natuurlijk wel, maar in de regeringswegen van God met deze aarde was het Israël dat hij uitverkoren had. Wij mochten er ook bij horen. Als Israël straks thuiskomt, is het echt een thuiskomen. Het is de natuurlijke takken hun eigen plek daar op die boom. Het is niet een kwestie van discussie voor ons of Israël straks zijn plek weer zal mogen innemen. Er wordt heel wat over gediscussieerd in ons land, nog steeds, hoewel veel steeds meer christenen de ogen opengaan. Maar het is geen kwestie van debat. God is machtiger te doen. God verlangt ernaar te doen. En vers 25 en 26 zeggen, God zal het ook doen. En als de Heer het ons toestaat, willen we daar graag de volgende keer nader over nadenken. God zegene zijn woord.